Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
I'm not using the lobbyists, I'm not using donors, I don't care. I'm really rich.
This land is my land.
Being the first woman president would be quite a change.
California.
It is a time to reclaim the Constitution of the United States.
New York Island.
Congress does not regulate Wall Street. Wall Street regulates Congress.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Met NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Keijnen.
This land was made for you and me.
Ja, Guus, goedemiddag op, wat is het, vrijdag 12 januari?
Vrijdag de 13e.
Vrijdag de 13e, verrek. Ja, nou ja, laten we daar nou in het kader van nepnieuws maar geen conclusies uittrekken. Guus, ik weet het niet zo goed. Ik had gedacht, we moeten even bijpraten wat er in de kerstvakantie is gebeurd. En een beetje vooruitkijken naar de inauguratie van volgende week. Want normaal gesproken gebeurt er in deze tijd van een transitie van het ene presidentschap naar het andere niet zo verschrikkelijk veel. Maar ik weet gewoon nu niet meer waar ik moet beginnen met alles wat er deze week gebeurd is aan persconferentie, hoorzittingen, onthullingen, al dan niet ware onthullingen, ontkenningen van de geheime diensten dat ze waar zijn, al dan niet ware ontkenningen van de geheime diensten dat ze waar zijn en niet waar. Waar wil je beginnen, Guus?
Ik moet aan die tv-serie Lost denken, waarin iedere seizoen wordt steeds ingewikkelder en gecompliceerder. En op een gegeven moment, omdat alles met elkaar te maken heeft, wordt het ook steeds moeilijker om het verhaal te vertellen.
Ja.
Waar moet je beginnen, inderdaad?
Ja, help me out. Waar wil je beginnen?
Laat ik maar gewoon beginnen met... Ik was in Chicago deze week om het afscheid van president Obama te volgen en te kijken hoe hij afscheid nam van zijn eigen aanhang en in zijn eigen stad.
Ja.
En op de avond dat Obama zou spreken, werd het al wat onrustig rondom mij heen. En ik zag het zelf ook wel verschijnen. Wat er gebeurde was dat BuzzFeed een 35 pagina's tellend Intel dossier online zetten.
Ja.
Waarin gigantisch compromitterende onthullingen stonden over Trump. Niet bevestigd en afkomstig van één bron. Maar dat leidde tot zo'n enorme storm. Dat ik dacht van dit is een voorbode van wat we gaan krijgen de komende tijd.
Ja, even de hoofdpunten van wat er in dat inderdaad volstrekt niet bevestigde serietje memo stond dat BuzzFeed publiceerde. Hoofdpunten 1, er zijn al jarenlang contacten tussen het Trump-kamp en het Kremlin, om het even simpel te zeggen. En die contacten hebben ook in de campagne nog steeds een rol gespeeld. En 2, de Russische geheime diensten beschikken over compromitterende seksvideootjes van Trump in Russische hotels. BuzzFeed publiceerde het 1. CNN maakte bekend dat dit door de geheime diensten vorige week zowel aan president Obama als aan president-elect Trump in een briefing over alles wat met de Russische vermeende invloed in het Amerikaanse verkiezingsproces te maken had. Dat ze dat hem gemeld hebben. Op zich was dat het meest opmerkelijke feit eigenlijk, denk ik, of niet?
Ja, eigenlijk. Ja, nee, dat klopt. En ze melden niet alles wat erin stond. Ze hadden een soort twee pagina's tellende samenvatting gemaakt. En gezegd, kijk, luister, dit is op dit moment over jou aan het rondgaan. Laten we het maar zo zeggen. Dat deden ze om twee redenen, denk ik. Ten eerste omdat die bron, waarvan we inmiddels weten wie het is, maar op dat moment nog niet algemeen bekend was, betrouwbaar wordt gezien. Over het algemeen. Het was een ruw materiaal waarop later vaak inlichtingenrapporten worden gemaakt. En die wordt dan afgewogen en er wordt gekeken van, is het niet in tegenspraak met elkaar? Is het niet hier en daar wat slordig of wat dan ook? Dit is echt ruw materiaal. Maar wat ze ook moeten doen, die diensten, en dat was ook een van de redenen om Trump in te lichten, is om te laten zien, luister, dit circuleert over jou. Weet dat, want dit is mogelijk. Dit kan je mogelijk schaden in de zin van chantage, politiek gewin door tegenstanders, wat dan ook. Weet dat dit speelt in Washington. Op zich zou je kunnen zeggen, hebben ze Trump ook een dienst bewezen door dat hem duidelijk te maken. Alleen, ook die briefing lekte vervolgens weer. Waardoor Trump zich weer volledig op de inlichtingendiensten kon richten. En, ja. En het merkwaardige is nu natuurlijk dat we de situatie hebben dat hij volgende week president is. En de basis over een enorm inlichtingenapparaat dat hij zojuist met Nazi-Duitsland heeft vergeleken. Dus ja. Dat is natuurlijk niet een heel lekkere manier om te beginnen.
Nee, en daar kwam ook een reactie op van James Clapper, die het hoofd is zeg maar van alle inlichtingendiensten, hè, overkoepelend toezicht heeft op alle inlichtingendiensten. Die schijnt met Trump gebeld te hebben woensdagavond. Daar maakte Trump zelf melding van dat telefoontje en hij zei dat James Clapper had gezegd, het is allemaal onzin wat er in die memo staat. Het is allemaal bij elkaar gelogen. Terwijl, als ik de verklaring van James Clapper zelf lees, dat helemaal niet is wat hij zegt. Hij zegt alleen dat de geheime diensten er niet van uitgaan dat het waar is wat erin staat en zich er ook niet op gebaseerd hebben. Waarmee ze niet zeggen dat ze ervan uitgaan dat het onwaar is. En zo speelt de inkomende president zelf ook weer opnieuw met de waarheid, hè?
Ja, en zo belanden we onderhand natuurlijk in een totaal spiegelpaleis. Want je weet werkelijk niet meer waar je moet kijken. Het is echt kwestie op kwestie op kwestie. En er wordt voortdurend gespind. Er wordt voortdurend door Trump ook een loopje met de waarheid genomen, zo lijkt het. Hmm. En het lastige voor hem natuurlijk is, dit lek komt niet zomaar opeens uit de lucht vallen. We hebben net die onthullingen gehad over het hacken van de verkiezingen door Rusland. Althans, dat is de inschatting van de inlichtingendiensten.
Ja, het hacken van de democratische campagne informatie, ja. Hè, dat in ieder geval.
Precies,
ja. Niet van stemcomputers of zo, nee.
Nee. Het ging echt om het hacken van interne mails en op die manier proberen de verkiezingen te beïnvloeden en het gesprek te beïnvloeden, een soort van negatieve sfeer rondom Hillary Clinton te creëren. En in de tweede plaats, Donald Trump heeft natuurlijk in zijn entourage natuurlijk een uitgesproken pro-Russische mensen rondlopen. Yeah. Het is niet zo dat dit volledig uit de lucht komt vallen of zo. Dus je krijgt op een gegeven moment wel het gevoel van hij zal wel met een soort verhaal moeten komen. Ook waarom hij die enorm uitgesproken pro-Russische campagne heeft gevoerd. Yeah. En dat maakt het des te lastiger dat hij tot nu toe heeft gezegd van ik wil move on, weet je wel. Dat Rusland is allemaal niet zo belangrijk. Laten we ons weer richten op dingen die de Amerikanen echt interesseren. In die zin blijft het natuurlijk wel een beetje hangen allemaal.
Ja, nou ja, en niet alleen dat hij niet een verhaal heeft over hoe dat zit. Maar als we zijn persconferentie, de eerste die hij sinds juli vorig jaar gegeven heeft deze week. Woensdagavond, bij ons avond. Hij ging er met gestrekt been in. Het was allemaal nepnieuws. Het sloeg helemaal nergens op. Het had nooit naar buiten mogen komen. Hij beschuldigde onderhands ook de geheime diensten zelf ervan dat ze het gelekt hebben. Dit hele verhaal, hè? Bedoel, nog even afgezien van wat er nou wel of niet klopt aan die verhalen over de banden tussen de campagne en het Kremlin of die sekstape, zelfs als dat allemaal onwaar is. Maar deze hele kluwe, wat doet dat met het begin van het presidentschap van Trump? Hoe schadelijk is het dat hij zich op dit moment zo verhoudt tot de inlichtingendiensten?
Ja, dat is natuurlijk een heel groot probleem in de eerste plaats hier in Washington. Waar hij straks met de Republikeinen een meerderheid heeft. Waarin hij in principe alles zou kunnen doen wat hij wil. Maar waar de situatie ontstaat dat ook veel Republikeinen zich achter de oren krabben. En denken van wat hebben we ons hier op de hals gehaald en wat weten we allemaal nog niet. Op dit moment is de inschatting bij heel veel Republikeinen van nou ja goed. We zien wel waar het schip strandt in feite. Er is een hele agenda van mensen als Paul Ryan bijvoorbeeld. Het afschaffen van Obamacare hangt in de lucht. De grote belastinghervormingen. Dus er zijn allerlei conservatieve ideeën waar ze nu ruimte voor zien. Dus ze denken, nou ja, we gedogen het wel even. Maar het is natuurlijk heel goed mogelijk dat er een situatie ontstaat waarin Trump een soort van besmettelijk wordt. Waarin men denkt van ja, alles is zo besmet. We moeten niks met hem te maken hebben. Dus het kan hem volstrekt isoleren in de komende maanden, jaren wellicht. Ja. Zeker als er echt strafbare feiten aan het licht komen, dan is het natuurlijk helemaal in de problemen. Ja, aan de andere kant zijn natuurlijk ook de kiezers. En de Trump-kiezers die ik tot nu toe heb gesproken, zijn totaal niet onder de indruk.
Nee.
En dat komt ook door de werkelijkheid waarin we nu leven. Trump is er heel goed in geslaagd om de media, ook zeg maar de gevestigde media, NBC, CNN, New York Times, noem het maar op. af te doen als bevooroordeeld en tegen hem en zijn aanhang gelooft dat vurig, is daar volledig van overtuigd.
Ja, ja. Dus hoewel die ze
in die
even,
zin maakt het ook weer weinig indruk.
Nou, hoewel die ze even prees hè, in die persconferentie, juist omdat heel veel, want dat, die memo's die circuleerden al maanden in Washington bij journalisten, had jij ze eigenlijk?
Nee, ik had ze niet.
Oké,
okay.
Maar jij wist wel dat er zo'n verhaal rondging? Of had je er, want bijvoorbeeld een blad als Mother Jones, een webmagazine, heeft er in oktober al over geschreven. Dat is toen volstrekt niet opgemerkt. Mm-hmm. Maar,
nee, ik heb dat destijds wel gelezen. Dat wist ik wel, maar ik wist niet dat het 35 pagina's was en dat er dit in stond. Ja. Ik weet ook niet of ik het, als ik het had geweten, had ik het ook niet zomaar in de krant gegooid. Zeg maar. Het is wel. In die zin vind ik het ook wel schadelijk wat BuzzFeed heeft gedaan. Het publiceren zomaar van die rauwe intel. Ja. Omdat je daarmee Trump een argument in handen geeft om te zeggen van kijk, de media zijn alleen maar uit om mij te beschadigen.
Ja.
En publiceren gewoon geruchten. En publiceren nepnieuws. En ja, dat is natuurlijk niet handig.
Ja. Nee, en als het om het contact met zijn achterban gaat, zal ik maar zeggen. Ik zag Michael Moore, de nou ja, linkse filmmaker, activist. Die zag ik eigenlijk heel prijzend over Trump. In die zin dat hij zei, die persconferentie, dat deed hij weer fantastisch. Hij domineerde de ruimte, hij domineerde het verhaal. Als je er met die bril naar keek, dat heb ik ook geprobeerd, naar hoe hij zijn aanhang bedient, dan deed hij dat eigenlijk heel erg knap, hè?
Ja, en spreekt hij ze toe eigenlijk over de hoofden van die journalisten heen.
Ja.
Heel veel journalisten waren verontwaardigd over die Jim Acosta van CNN, die dan niet een vraag mocht stellen en daar heel boos over was. En dan gaat het al gauw daarover. En ik zag op CNN Kellyanne Conway, de rechterhand van Trump, ook weer ruzie maken daarover. Maar het probleem is, de Trump-kiezer, niet allemaal, maar een heleboel, zien dat en denken van hij heeft gelijk. Hij pakt ze eindelijk aan, die elite. Dus hij heeft heel erg gevoel voor op welk moment moet je het verhaal een soort van draai geven, waardoor het weer in mijn voordeel werkt. En die persconferentie, waarvan ik overigens dacht dat die misschien wel niet door zou gaan, omdat er zoveel compromitterend materiaal op straat lag, dat ik dacht dat wil hij nooit. Maar dat deed hij toch heel erg slim, want hij maakte er op die manier een soort van gevecht van, waarbij een groot deel van zijn eigen kiezers in ieder geval zal zeggen van hij staat aan de goede kant.
Ja. Oké, je had het net over een mogelijk, we moeten het allemaal nog zien gebeuren, maar een mogelijk isolement waar die misschien in terecht zou kunnen komen als er meer van dit soort informatie naar buiten komt of als blijkt dat het waar is of ten opzichte van zijn eigen partij. Een ander opvallend punt deze week was, de hoorzittingen zijn begonnen in de Senaat in Amerika van de kabinetskandidaten van Trump, Jeff Sessions voor justitie, Rex Tillerson voor buitenlandse zaken, Maddox Mathis voor defensie, Mike Pompeo voor als hoofd van de CIA. Dat heeft zich allemaal de afgelopen dagen afgespeeld. Het opvallende daarin was dat ze allemaal radicaal andere standpunten in hebben genomen dan de presidentskandidaat die ze heeft gevraagd om in zijn kabinet zitting te nemen als het gaat over de houding tot Rusland. Tillerson was daar hard over, Pompeo was daar hard over, Mattis, de minister van Defensie, was daar keihard over als het gaat over de NAVO. Belangrijkste instrument wat we hebben moet absoluut overeind blijven. Als het gaat over de Mexicaanse muur waar twijfels bij werden gezet, als het gaat over waterboarden waarvan Trump zei van nou dat moeten we misschien gewoon weer gaan doen. Hebben ze allemaal gezegd gaan we absoluut niet doen. Ban on Muslims. Ik bedoel hoofdpunten uit de campagne waar hij voortdurend op gehamerd heeft. Zij zeggen allemaal iets radicaal anders. Wat betekent dat?
Ja, dat is inderdaad opvallend. Ik vond met name bij James Mattis, maar ook wel bij Rex Tillerson dat heel erg duidelijk. Maar eigenlijk was de rode lijn bij al die hoorzittingen dat ze allemaal zeiden van oké, dit is geroepen. Dat was campagne. Maar we gaan natuurlijk niet onszelf saboteren. We gaan niet zomaar van onderlingstafels weglopen. We gaan niet zomaar akkoorden intrekken of handelsakkoorden.
Het nucleaire akkoord met Iran bijvoorbeeld. Want van Trump heeft gezegd, gaan we meteen een streep doorzetten. Hebben ze allemaal van gezegd,
Mattis zei
gaan
meteen,
we niet
ho-ho.
Doen.
Ja. Nee, precies. En dat werd ook steeds zo uitgelegd in de context van wij zijn natuurlijk niet van plan om ons volledig uit de wereld terug te trekken. En om ons volstrekt belachelijk te maken. Dus er werd heel erg veel afstand genomen van Trump, waarbij het lijkt alsof Trump dat oké vindt. Ik zag hem vandaag nog twitteren dat het allemaal prima is dat mensen hun eigen mening geven en niet zijn mening. Mm. Ik kan me wel voorstellen dat Trump, die erg gesteld is op loyaliteit, dat wel degelijk een probleem vindt en zich wellicht toch wat in de wiek geschoten voelt.
Ja, maar er zijn twee dingen. Voorzitting... Ja, ja.
Nou ja, ik vond met name zo'n James Mattis interessant, omdat hij eigenlijk zich presenteerde als bijna als een soort anti-Trump, als een soort Washington insider, ja. Die, om dat vreselijke woord maar eens te gebruiken, die zei van, wij hebben nu eenmaal akkoorden, we hebben nu eenmaal wetten en daar gaan wij ons aan houden.
Ja. Maar er zijn twee kanten aan Trump, wat dat betreft, voor zover wij dat van de buitenkant af kunnen zien. Namelijk één, dat hij inderdaad loyaliteit op hoge prijs stelt, maar anderzijds, dat wat ook vaak gezegd wordt, dat hij erg open is voor beïnvloeding. Hè? Als mensen, de laatste met wie hij gesproken heeft, daar is hij het mee eens, om het even gechargeerd te zeggen. De vraag is natuurlijk, wat gaan deze mannen straks doen en wat gaat Trump daarmee doen? Gaan ze deze standpunten straks ook in het kabinet ten opzichte van Trump verkondigen en hoe gaat Trump daarmee om? Of was dit, want zij weten natuurlijk, kijk, nu moeten ze de Republikeinse senatoren overtuigen, waarin een groot aantal zitten, John McCain, Marco Rubio, Graham, Lindsey Graham, zitten die het helemaal niet met Trump eens zijn. Of doen ze dit op dit moment voor die bühne en gaan ze straks in het kabinet weer wat anders zeggen? Waar wijzen de tekenen op, Guus?
Ja, dan wist ik het maar. Kijk, dat is natuurlijk dat wordt natuurlijk het lastige. In hoeverre interesseert Trump echt wat die mensen zeggen? Waarschijnlijk niet eens zo heel erg veel in heel veel opzichten. Zou hij werkelijk geïnteresseerd zijn of er wel of geen doorgang blijft geven aan het klimaatakkoord bijvoorbeeld? Dat vraag ik me af. Alleen, Trump heeft natuurlijk ook een inner circle om zich heen van mensen die het wel degelijk uitmaakt wat die ministers zeggen. Mm-hmm. Dus het conflict moet veel meer misschien gezocht worden in tussen die ministers en mensen als Steve Bannon bijvoorbeeld, straks de topstratege van Donald Trump en een soort van cultuurbewaker. Dat hij zal zeggen, ho, dit hadden we niet afgesproken, dit is niet Make America Great Again. Dus daar zit al het eerste probleem.
Ja. En Jared Kushner, zijn schoonzoon, die opmerkelijk genoeg een functie in het Witte Huis krijgt. Die zeer dicht tegen de zittende Israëlische regering aanstaat. Dat zou bijvoorbeeld als het over Iran gaat wel een groot conflictpunt kunnen worden.
Nou, en vooral ook de vraag, wie gaat waar over? Dat zal een heel interessant gevecht gaan worden. Gaat zo'n Rex Tillerson bijvoorbeeld, krijgt hij straks een soort uitgeklede portefeuille als hij op buitenlandse zaken zit? En laat Trump alles over aan het netwerk van Jared Kushner? Dat is heel goed mogelijk. Hmm. Dus dat zijn natuurlijk ook, dat zijn natuurlijk ook kwesties die gaan spelen. Ja. Maar in ieder geval is duidelijk dat de ministers die hij voor heeft gedragen over het algemeen zeggen van wij kiezen een soort van wij kiezen ook voor een soort van continuïteit. Dat was ook deels bedoeld om mensen als Marco Rubio gerust te stellen. Want ja, die meerderheid in de Senaat is maar heel erg krap. Dus als die haviken onder de Republikeinen straks echt gaan tegensputteren, hebben die ministers gewoon bij hun benoeming al een probleem. Ja. Dus dat is al de eerste horde. Dus daar moesten ze zich ook een beetje zo presenteren. Maar goed, het lijkt er niet op dat zij een soort Trump on steroids beleid gaan voeren, nee.
Nee. Nog even, laten we daar niet al te lang bij stilstaan. Eigenlijk vooral omdat er niks nieuws, niet echt wat nieuws werd gezegd. Hoe Trump zijn zakelijke belangen gaat scheiden van zijn presidentschap. Hè? Hij heeft een aantal keren benadrukt dat hij daar wettelijk volstrekt niet toe verplicht is. Wat ook zo is. Hè? De president en de vicepresident zijn uitgezonderd van allerlei anti-nepotisme en potentiële anticorruptie wetten die er in de Verenigde Staten zijn als het gaat om ministers en hoge ambtenaren en dergelijke. Maar goed, hij gaat toch zijn belangen scheiden, maar op zo'n manier dat de ethics monitor, dus de man die namens de regering moet kijken of het congres wel ethisch opereert, dat hij gezegd heeft, ja, dat is volstrekt onvoldoende. Want hij maakt dan wel een soort van trust waar zijn zoons de leiding over hebben en hij zal dan 8 jaar lang niet met zijn zoons over zaken praten. Nou, dat gelooft toch gewoon echt helemaal geen mens.
Nee. Hij praat over niks anders dan zaken met zijn kinderen. Dus
hoe belangrijk vindt men dat? Ik heb het idee dat zijn kiezers het inderdaad ook weer niet zo verschrikkelijk veel kan schelen. Maar bijvoorbeeld in de partij. Hoe belangrijk vindt men het daar?
Nou ja, daar zijn wel degelijk heel veel zorgen. Met name ook over beïnvloeding en over wetten die hij wel kan overtreden als president. Er is die beroemde Emoluments Clause die bepaalt dat... Dat is een oude wet die bepaalt dat
geen
hij
cadeaus
geen,
mag aannemen. Ja.
Nee, precies. En wat dan een cadeau is, is dan, dat kan je ruim formuleren of heel nauw formuleren. Maar is een staatshoofd dat logeert in het Trump Hotel in Washington, is dat een cadeau? In zekere zin zou je dat zeker kunnen
zeggen. Ja, maar het gaat hij terugstorten, verdedigen. Heeft hij gezegd, hè, als dat gebeurt.
Ja, maar omdat we zijn belastingaangifte niet zien, zullen we nooit weten of dat ook echt gebeurt. Dus dat moeten we maar op zijn blauwe oog geloven. Het probleem is, in meer algemene zin, dat die afstand die nodig is tussen dat enorme Trump-imperium en het Witte Huis er niet echt zal komen. En daar zijn wat zorgen over bij Republikeinen, hoewel het... Ja, het is niet hun eerste zorg, want er zijn zo verschrikkelijk veel zorgen dat dit nog niet eens de ergste is. Maar er zijn heel veel zorgen over hoe gaan die twee straks met elkaar te maken krijgen. En Trump meldde terloops in zijn eigen persconferentie dat hij afgelopen weekend nog was benaderd uit Dubai. Met hij had het over een deal van $2 miljard. Het was onduidelijk of het om een zakendeal ging of om een gift of wat dan ook. En hij zei daar bijna trots bij van, die heb ik afgewezen. Maar is dit dan dus staande praktijk nu? Wordt hij benaderd door buitenlandse regeringen? Krijgt hij geld? Wat is daar nou? Wat zit daar eigenlijk achter? Dat werd mij niet helemaal duidelijk. En dat is natuurlijk ook wel een zorg, ook bij Republikeinen. Ja. Zij willen natuurlijk niet dat het buitenlands beleid deels wordt bepaald door wat buitenlandse regeringen met Trump zakelijk regelen. Ja. En tot nu toe hebben we gezien dat zaken en politiek volstrekt door elkaar lopen.
Ja, goed. Nou, beren op de weg dus tussen Trump en zijn eigen partij. Even over de andere partij, de Democraten, en dan met name de aftredende president. Obama hield woensdag zijn toespraak bijna op hetzelfde moment dat CNN kwam met dat nieuws over die briefing van de veiligheidsdiensten. Dus dat sneeuwde totaal onder. Ik heb hem wel bekeken. De toespraak was weer gewoon een mooie toespraak in Chicago. Thema was de dreigingen die op de democratie afkomen. De dreigingen die hij signaleerde waren de rassenrelaties. Hij zei, als het gaat om werkgelegenheid en economie, komt de bedreiging niet van buitenaf, maar door de robotisering. Hè, want daar gaan we de banen verliezen. Dus we moeten vooral vakbonden versterken, goed onderwijs en zorgen dat bedrijven belasting gaan betalen. Hij had het over rassenrelaties, hij had het over de filterbubbel. Ik vond het eigenlijk... Ik heb het beluisterd als één groot antwoord aan... / waarschuwing voor Donald Trump. Of had ik de verkeerde bril op?
Nee, dat denk ik ook. Hij noemde Trump maar één keer en dat was nog als een soort compliment. Hij zei van hij rekent op een vloeiende overgang. Voor de rest noemde hij Trump helemaal niet. Maar de rode lijn was duidelijk dat hij zich zorgen maakte over de democratie en met name over de afspraken die daaronder liggen. Dus dat een democratie alleen werkt als iedereen min of meer het eens is over de regels en over zijn eigen rol daarin. En dat is een soort rode draad in de carrière van Obama geweest. Daar heeft hij zich heel vaak druk over gemaakt. Dat dateert eigenlijk uit zijn tijd als opbouwwerker in Chicago al.
Ja. Als constitutioneel jurist natuurlijk. Ja.
Exact, ja. Hij is ervan overtuigd dat het systeem alleen werkt als iedereen met elkaar in gesprek blijft. En eigenlijk is hij een soort radicale centrist, zou je kunnen zeggen. Hij zoekt heel erg naar het midden. Het midden is bijna het doel voor politiek, omdat dat de plek zou moeten zijn waar verschillende ideeën elkaar ontmoeten en oplossingen verzinnen waar iedereen mee kan leven. Dus dit was eigenlijk volledig in lijn met wat Obama al heel lang heeft gezegd. Het was niet echt een heel erg politiek testament in die zin. Het was veel meer een oproep om een beetje netjes met elkaar om te gaan. En je zag aan de toon ervan hoeveel zorgen hij zich maakte. Ja. Dat voelde ik ook wel in de zaal. Ik was erbij in Chicago. Het was geen pep rally, zal ik maar zeggen. Nee. Het was behoorlijk bedachtzaam.
Ja, en hoe opmerkelijk is het eigenlijk dat een uitgaande president zo weliswaar in bedekte termen, maar voor de goede verstaander duidelijk zich ook richt tot de volgende president. En om het nog even iets praktischer te maken, wat er op het laatste moment ook gebeurt, is dat er een onderzoek komt door de Inspector General. Dat is iemand die namens het ministerie van Justitie alle departementen overziet om te kijken of ze zich wel goed gedragen, naar de rol die de FBI-directeur James Comey heeft gespeeld toen hij vlak voor de verkiezingen dat bericht bekend maakte dat er wellicht nieuwe e-mails waren gevonden van Hillary Clinton. Nou, bleek allemaal niks van aan. Moest hij een paar dagen later ook weer toegeven. Is dat ook nog een politieke zet van Obama? Of hoe moet ik dat zien, tot slot?
Dat zou kunnen. Hoewel die inspector general dat natuurlijk ook zelf mag beslissen. Duidelijk is wel, door die onthullingen van afgelopen week weten we veel meer over wat de FBI wist toen het nog campagnetijd was.
Ja.
Toen vonden ze het wel nodig om naar buiten te komen met een brief over, ja, er is nieuwe informatie over Hillary Clinton en haar e-mails. We weten nog niet precies wat het is, maar het zou wel eens belangrijk kunnen zijn. Dat werd toen gepresenteerd van, ja, we moeten in een verkiezingstijd volstrekt open zijn over wat er allemaal gebeurt. De kiezer moet duidelijk weten wat er speelt. Dat heeft de verkiezingen waarschijnlijk beïnvloed, om het zwak uit te drukken. En tegelijkertijd wist hij ook van wat er aan de andere kant speelde. Dat kan niet anders. Dus ja, zat daar politiek achter? Was dat iets anders? Dat is iets wat niet duidelijk is. Dus ja, goed, iemand zei al in Washington, onderzoek nu iedereen ongeveer. en dat zegt wel iets over de paranoïde sfeer in mijn woonplaats.
Ja.
Maar er zijn natuurlijk wel degelijk vragen die beantwoord moeten worden, ja.
Ja, nou, ik ga jouw credentials ook eens even nalopen, Guus. Want,
dat is goed. Ja, nee, dat is goed. Ja. Je kan niemand meer vertrouwen.
Oké, we spreken elkaar over 2 weken. Dankjewel.
Lijkt me heel goed.